Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 86. En daar van het derde en het achtste vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid. Eindloos goed. Het zijn de versen 3 en 8 van Psalm 86.
Thank you.
uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 11 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 72. Het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa de wereld oor en volg mijn zangen met amen, amen na. Psalm 72, vers 11, nadat we ons geloof hebben beleden, Heer en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord, nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen. Moeten alles in hem hebben. Dat zij tot hun zaligheid nodig hebben. Amen. Schriftlezing vindt u in Genesis 45 en we lezen de versen 1 tot en met 15. Genesis 45 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Daar lezen wij het woord van de Heere. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broederen, nader toch tot mij. En ze naderden. En toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zegt op hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld, kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Gozen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, omdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. De tweede lezing vindt u in Genesis 50. En wel de versen 15 tot en met 21. Genesis 50. De versen 15 tot en met 21. En toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult ge tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Amen. Tot zover de beide lezingen. Deze laatste lezing, de verse 15 tot en met 21, vormen de stof voor de Bijbellezing van vanavond. En als kerntekst lees ik u de verse 20 en 21. Daar zegt Jozef, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Van wie alleen onze hulp kan komen. Help ons in de verkondiging van uw evangelie. Help ons in het luisteren aan de boodschap van genade. Genade voor zondaar, niemand uitgezonderd. Mensen die de dood hebben verdiend. Want de bezoldiging der zonde is immers de dood. Maar die het leven wordt verkondigd in en door de Heer Jezus Christus. Die zijn leven wilde geven op dat volstrekt verloren Adams kinderen. Uit de doodstaat zouden worden opgewekt. En het leven zouden ontvangen om Jezus wil alleen. Die volkomen zaligmaker die zijn bloed wilde geven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. En Heere, u weet waar deze kudde is gelegerd. Misschien zijn er wel schapen onder ons en thuis die het spoor volledig bijster zijn. Die, zo u het niet verhoedt, in diepe afgronden zullen neerstorten. O Heere, u die het gezegd hebt, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die de 99 die in de kooi waren verliet. Om dat ene schaap, verdwaalde schaap, te zoeken. O wil vanavond ook nog toebrengen, Heere. Omdat wij niet aan onze wegen ten onder zullen gaan. Maar door u die de weg bent en het leven behouden zouden worden tot in der eeuwigheid. Heere, wil u volk en kinderen leren, wil ze leiden op het spoor van de godsvrucht. O, dat zij mogen leven uit de bediening van de levende Christus. U bent immers die God die leeft en aan de ziel het leven geeft. Gun dan leven aan onze ziel. Dan looft onze mond uw trouw. En stuur ons op het rechte spoor. Heere, maak het goed. In spreken en in luisteren. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Schenk ons de hulp van uw geest. We vragen het u om de verdiensten van de Heere Jezus Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. De kerkraad heeft nog enkele afkondigingen voor u. De volgende woensdagavonddienst is deel voor lente over 2 weken, woensdag 2 november. Dan is er immers dankdag voor gewas en arbeid. En dan hoopt uw eigen predikant, dominee Tramper, voor u voor te gaan. Wat betreft de collecte, die digitaal worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten behoeve van de evangelisatie aan Roemeense gevangenen. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Er staat ook een offerbus bij de uitgang waar u eventueel ook uw gaven kunt geven. Tot zover de mededelingen. Wij willen u samen gaan zingen van Psalm 105 en daarvan de versen 4, 6 en 10. 105 vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. Het 6e vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Vooral het beloofde heil verzeld. En ook het 10e vers, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. Het zijn de versen 4, 6 en 10 van Psalm 105. Gemeente, de begrafenis van vader Jacob is voorbij. De kinderen gaan weer terug naar huis. Naar een huis waar vader Jacob nooit meer zal zijn. Omdat vader Jacob nu thuis mag zijn in het vaderhuis. Bij de hemelse vader. Een huis, zegt de schrift, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ook een plaats die door het beloofde vrouwenzaad, Genesis 3 al beloofd is geworden, de Heer Jezus Christus die het getuigd heeft in zijn leven, tot zijn kerk, ik ga u heen om uw plaats te bereiden in het huis mijn vader zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Vader Jacob is opgenomen in heerlijkheid, maar Jozef en zijn broers en verdere familie zijn nog hier. Ze hebben hun woonplaats hier beneden op aarde en ze moeten na het sterven van vader weer verder. Ik denk dat er velen van ons weet van hebben wat dat is om na het sterven van vader en moeder of van beide, weer verder te moeten. En Jozef keert in dit geval weer terug naar Egypte met zijn familie, nadat ze hun vader geheel volgens de uitdrukkelijke wens van vader Jacob hebben begraven, zo weten wij, in de spelonk van Machpela. En dan staat er dat hij daar wilde begraven zijn, bij Abraham en Sara, bij Isaac en Rebecca, bij vader en moeder dus. En dan, dat is ook heel bijzonder, noemt Jacob de plaats, en daar heb ik Lea begraven. We vinden dat nergens anders terug dan alleen in deze eigen woorden van Jacob. Wat een liefde, geestelijke liefde, zal er geleefd hebben tussen die twee, getuigen toch deze woorden die we uit de mond van vader Jacob mogen horen. En eenmaal thuisgekomen van die verre reis weer vanuit Egypte, vanuit Canaan naar Egypte, begint de werkelijkheid door te dringen. We lezen in vers 15, ze zagen dat hun vader dood was. Ja, zo gaat dat. Het verdriet en alle zorg rondom het verlies en de begrafenis van een dierbare kan zo groot zijn dat we aan het gemis zelf niet eens toekomen. We zijn zo bezet met alles wat er gedaan moet worden. En dan heeft alles een bestemde tijd. En als dan de begrafenis achter de rug is, dan begint de verwerking van het proces van rouw, verdriet en gemis. Van geliefden en dierbaar. En dat heeft zijn tijd nodig. En je merkt zo dat in een proces van verwerking van zo'n groot gemis, ieder daarin zijn eigen weg gaat. Afhankelijk natuurlijk allereerst van de innigheid van de relatie die er was. En dan ook het persoonlijke karakter. Als ook de omstandigheden waaronder het verlies van dierbaren ervaren wordt. En uw vader Jacob is overleden en begraven, blijken de broers een gemeenschappelijke angst te delen. Eenmaal thuisgekomen, terug in de werkelijkheid van hun verblijf in Egypte onder de hoede en zorg van hun broeder Jozef, zeggen ze tegen elkaar, misschien zal ons Jozef haten en zal hij ons gewisselijk vergelden naar al het kwaad dat we hem hebben aangedaan. Kijk, op zichzelf is het besef dat zij Jozef zoveel kwaad hebben gedaan niet verkeerd. Het maakt duidelijk dat zij na zoveel jaren nog steeds beseffen hoe boos en zondig zij zich ten opzichte van hun broer hebben misdragen, met alle vreselijke gevolgen van dien. Met name ook voor hun lieve vader, die ze nu net hebben begraven. Zij hebben het leven van zowel vader Jacob als van hun broer Jozef over een periode van bijna 20 jaar verziekt, kunnen we gerust zeggen. Jozef, 12 jaar onschuldig in de gevangenis, en vader Jacob, diepe rouw in al die jaren achtereen. Daarom nogmaals, dat zij zoveel kwaad dat zij gedaan hebben, zichzelf niet kunnen vergeven, is een goede zaak. Maar, hoe kwalijk is het dat ze nu de gunstige invloed van vader Jacob is weggevallen, hun broer Jozef gaan verdenken in zijn oprechtheid. Want waar ze nu over piekeren laat zien dat zij menen dat Jozef al die tijd niet oprecht met hen heeft gehandeld. Dat hij het alles wel heeft gedaan, oh ja zeker dat wel. Maar dat is alles gebeurd omwille van vader Jacob. Maar ten diepste geeft hij feitelijk niets om hen. En nu, ja nu vader Jacob er niet meer is, nu zal hij de kans grijpen om hen alsnog te straffen. Na zoveel genade en na zoveel liefde, na zoveel zorg en trouw van hun broer, is dit het resultaat? Wantrouwen. Verdachtmaking. Ongeloof. En daar was geen enkele reden toe. Wat een heerlijke belofte had Jozef aan zijn broers gedaan toen hij zich aan hen bekend maakt. We hebben dat zojuist gelezen in Genesis 45. Jozef kon zich niet meer bedwingen. En dan roept hij zijn broeders tot zich. Nadat hij uitgeweend was. En Jozef zei tot zijn broeders: nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoud van uw leven. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op aarde. En u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden. Maar God heeft mij gezonden. Laat ons nu de lijnen eens doortrekken, gemeente. Want als je zulke woorden leest, dan gaan je gedachten toch onwillekeurig uit. Althans mijn gedachten wel, in het doordenken van deze stof. Gaan onze gedachten te gaat naar onze getrouwe Heer en zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Niet de onderkoning van Egypte, maar de koning der koningen en de Heere der Heeren. Hoevele malen en hoe indringend heeft hij ons laten zien en horen wie hij is en wie hij wil zijn voor net zulke boosaardige zondaren als deze broers waren. Is er iemand van ons in ons midden die zich boven welke broer van Jozef dan ook durft of kan verheffen? En hoeveel te meer als dit Jozef geldt onder die oud-testamentische bediening en bedeling. Hoeveel te meer geldt het dan? Gods eigen lieve zoon. De gezondene van de Vader, zo wordt hij letterlijk genoemd, ja zo noemt hij zichzelf. De weggezondene, apostello, is het werkwoord dat daarvoor gebruikt wordt. A is vanaf en postel is wegzet. Apostel is de weggezondene. Hij is uit de hemel gezonden door de Vader. Zoals Jozef hier zegt, God heeft mij gezonden. Naar Egypte niet, jullie hebben dat gedaan. God heeft mij gezonden. En zo is de Heer Jezus Christus door de hemelse Vader, door God zelf gezonden naar een wereld verloren in schuld. Waar u en ik verloren liggen voor Gods aangezicht. God kon dat niet langer gedogen. En wilde niet dat u en ik verloren zou gaan. En daartoe heeft hij het liefste dat hij had en heeft gezonden naar deze wereld. Om zalig te maken, staat er in de schrift, dat wat verloren was. Hij is ons gezonden. Jozef zegt hier tot een grote verlossing. O, zet de verlossing van Jezus Christus daar nu eens tegenover. Hij heeft verlost door zijn dierbaar bloed. Gij hebt ons goden gekocht door uw dierbaar bloed. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Als Jezus in de nacht Nicodemus ontmoet, dan zegt hij: God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En tegen zijn discipelen Jacobus en Johannes, die Samaria op eenmaal door vuur verteerd wilde zien, zegt Jezus: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. De Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Hoe heeft hij tegen de fariseeën en schriftgeleerden gezegd die zichzelf rechtvaardig voor God wisten, vanwege hun eigenzinnige godsdienst: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Het zijn voor ons overbekende beloften. En hoe vaak hebben wij deze belofte van Christus wegen al niet gehoord onder de bediening van het woord. En wat heeft het uitgewerkt in ons leven? Kunnen we nog volharden in ongeloof en onbekeerlijkheid? Ik sprak deze week een vrouw die op haar 76ste jaar was gekomen en erachter was gekomen dat zij haar leven lang zich tegen Gods goedheid en trouw heeft verzet. Haar hele leven verzondigd door zich maar te blijven verzetten tegen God en tegen zijn woord. En dat dan de Heer zo goed is dat hij door zijn zondaarsliefde haar hart onder die zonde wilde verbreken. Ik kan me nog heel goed herinneren ook dat in mijn leven plaatsvond. Dat ik het op mijn 25ste jaar heb uitgeroepen: o God, nooit heb ik uw woord geloofd. Dat doet zo pijn. Als we God verdacht houden in zijn trouw, in zijn zondaarsliefde. Als we van hem zingen: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Waarom geloven we het dan niet? Maar eeuwig zijn verbond gedenken, zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. O, wat een genade als we die woorden gaan omhelzen. Als wij die woorden mogen aannemen als tot mij gesproken van Gods wegen. Paulus dankt God als hij tegen de Thessalonicenzen zegt: ik dank God dat u mijn woorden hebt aangenomen voor wat ze waarlijk zijn. Het woord van God. O, dan wordt ons leven door de kracht van woord en geest op een ander spoor gezet. Dan kunnen we niet meer volharden in ongeloof en verdachtmakingen jegens God. En wat zullen we dan zoeken? Naar hem die God gezonden heeft om de zonde weg te nemen en die geen enkele belemmering op u of jou of mijn levensweg plaatst om dat te voorkomen. Integendeel, hij zegt het: wie tot mij komt, en dan staat er in het Grieks: wie dat ook maar is. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, zou het dan vanavond zo kunnen zijn dat dit woord genoegzaam is om de meerdere Jozef te vertrouwen, hem op zijn woord te geloven, zoals we daar ook al zo vaak van gezongen hebben: geloofd zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Maar ook Gods kinderen kunnen, terwijl de Heer Jezus daar op geen
enkele wijze aanleiding toegeeft. Hem verdenken. Misschien moet u het ook al tot uw schaamte zeggen. En jij. En ik. O, dat vervloekte ongeloof. Dat ons hart zo kan vervullen. Omdat we zo makkelijk luisteren naar de stem van ons eigen boze hart. Ons hart dat zich zo gemakkelijk laat innemen door de woorden van de vader van de leugen. Je hoort hem, ook vanavond weer is het ook dat God gezegd heeft. Jezus noemt hem de leugenaar van de begin. Jezus noemt hem de vader van de leugen. En Jezus zegt, ik ben de waarheid. En om dan toch dat vervloekte ongeloof een plaats te geven in ons hart. Door te luisteren naar al die stemmen. Die ons van God en van zijn woord en van zijn zoon af willen houden. En ons op sleeptouw nemen. Wat een ellendig leven is dat. Hè? Als je weet wat het is om met de Heere te leven. En je bent dan het spoorbijster zoals ik in mijn gebed verwoord heb. En dan te bedenken wat hij in je leven al niet heeft gedaan. Hoe vaak heb je het niet van harte gezongen, hoe menigmaal hebt je ons die gunst betoond. Het zijn een fontein deed uit de rots ontspringen of op een hoop te wateren samendringen wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Als het nou duisternis is in uw hart. En uw hart wordt verklaard in dit gedeelte van de preek. Laten we dan niet bij onszelf te raden gaan. Want eenmaal in de duisternis, blijven we in de duisternis. Nee, dat we ons zouden schamen voor zo'n houding jegens de Heer. Waar heeft hij het aan verdiend? In plaats van hem te verdenken in zijn trouw en in zijn liefde en in zijn gunst en in zijn genade. Worden we nu gewezen om net als deze broers tot Jozef, tot die meerdere Jozef te gaan. Hoe dat gaat, dat zullen we nog gaan horen. Maar we moeten wel bij hem terechtkomen met zo'n leven. Zoals ook deze broers niet op deze weg door kunnen gaan waarop ze zich nu hebben begeven. En volkomen ten onrecht. Jozef had het niet verdiend dat ze zo over hem zouden denken. Hebben we zojuist niet gehoord hoe hij zich bekend gemaakt heeft en hoe hij als het ware de garantie aan hen heeft gegeven. Dat hij verantwoordelijk mag zijn van Gods wegen voor de volkomen verlossing van een heel volk. En meer dan Jozef is hier. Daar is maar één weg dus. En dat is in schuldverslagenheid tot hem terugkeren. Hem niet verdenken in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn macht. Indien iemand in duisternis wandelt, zegt Jesaja, en geen licht heeft. Dat hij nochtans betrouw op de Heere zijn God. Maar de broers van Jozef, die volharden in dit gruwelijke wantrouw. En ze zijn inmiddels zo bevreesd geworden voor Jozef, dat ze niet meer naar hem toe durven gaan. Ja, het kan. Het kan toch ergens op uitlopen, hè? Dat kun je niet voorstellen. En toch. Er zullen er zijn die daar helaas verstand van hebben. Dat je bij wijze van spreken kent aan huis wat bij de Heer. En dat je dan niet eens meer naar hem toe durft gaan. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? omdat u en ik ook na ontvangen genade nog een zondig hart in ons omdraagt, dat soms zo haak staat op de liefde van God, dat wij niet meer geloven dat God ons nog genade zou bewijzen. Het kan haast niet meer. Of misschien fluistert Satan je wel in. Het kan helemaal niet meer. Maar ja, ze lopen met die vrees. En dan besluiten ze om maar bode tussenpersonen naar Jozef te zenden. Om te zeggen, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende zo zult gij tot Jozef zeggen, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Ja, de vraag is hier wel, heeft vader Jacob dat wel gezegd? We lezen daar niks van. Maar angst, dat weet u, is een slechte raadgever. En om eventuele wraak van Jozef, want dat denken ze, te kunnen voorkomen, is dit de beste manier om aan te pakken. Joh, we zeggen dat vader dat gezegd heeft en we doen een beroep op onze vader. Zo kunnen we misschien Jozef nog mild stemmen jegens ons. En voor wij nu te hard over deze broers oordelen, we moeten goed beseffen dat zij werkelijk doodsbang zijn voor hun leven. Want als Jozef hen inderdaad zal straffen, dan zullen ze met de dood gestraft worden voor wat ze hem en zijn vader hebben aangedaan. En daar zijn ze kennelijk van overtuigd dat ze des doods schuldig zijn, hoe dan ook. Maar ze willen nog zo graag blijven leven, getuigen dit verzoek door tussenpersonen aan Jozef gedaan. En laten we maar proberen met hen mee te voelen en er niet te veroordelen. Want wij zullen gaan merken dat Jozef dat ook niet zal doen. Ik zeg het nog maar, meer dan Jozef is hier. Ook al zou vader Jacob dit niet gezegd hebben, wat zij hier te berde brengen, we mogen gerust zeggen dat ze wel spreken naar de geest van Jacob. O, jazeker. Jacob zal dit zeker gewild hebben, dat deze kinderen zo door Jozef behandeld zouden worden. Dat Jozef met hen zou handelen in vergevingsgezindheid. En nu omkleden deze broers, middels die tussenpersonen, hun verzoek aan Jozef, aan hun broer, met drie redenen. Ze vragen Jozef om vergeving, omdat hun vader bij zijn leven uitdrukkelijk bevolen heeft om dit wat ze nu zeggen tegen Jozef te zeggen. Ze vragen ook om vergeving, omdat zij net als Jozef, en dat is wel bijzonder om dat hier te lezen, omdat ze net als Jozef de God van hun vader Jacob mogen dienen. En wat dat laatste betreft, zegt de kanttekening van de Statenvertaling zo mooi, dat wil zeggen, we dienen dezelfde God met u, die ons bevolen heeft om elkaar de misdaden te vergeven, gelijk wij begeren dat hij ons genadig is. En ze vragen ook vergeving, omdat ze broers zijn van elkaar. Wat ons opvalt is dat ze ondanks hun wantrouw jegens hun broeder Jozef zelf overtuigd zijn van hun dienst aan de Heere. U merkt wel, dit zijn toch totaal andere broeders als die broeders die Jozef destijds in de put hebben gestopt zonder blikken of blozen en in haat hem verkocht hebben aan Egyptische kooplieden. En nu beamen zij van hart dat ze dezelfde God dienden als de God van Jozef en als de God van hun lieve overleden vader Jacob. En vooral dat laatste, dat ze samen met vader Jacob en hun broer Jozef de Heere dienen moet, dat moet toch wel de doorslag geven bij Jozef om hen genadig te zijn, om hen vergeving te schenken voor alles wat ze gedaan hebben. Samen dezelfde God dienen. Jozefs God en Jacobs God. Nou, de reactie van Jozef op het verzoek van deze tussenpersonen, gedaan door zijn broers, spreekt boekdelen. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Dat werkt de boodschap uit van deze gezanten, van zijn broers die bij hem komen. Jozef weende. Dat geeft natuurlijk aan hoe diep de woorden van deze broers hem raken, hem treffen. Het raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. Want hij begeert maar één ding voor zijn broers. Dat is liefde. En dat is vrede. Hij weent. Genade maakt ons gevoelig. Herken je dat? Genade maakt ons gevoelig. Een natuurlijk mens die naar zijn natuur handelt, of die nu godsdienstig is of werelds, doet er niet toe. O, wat kunnen we hard zijn. Ook een godsdienstige mens kan zo hard zijn. Denk eens aan Saulus van Tars, toen hij nog onbekeerd was en voor zichzelf overtuigd was dat hij onberispelijk was naar de wet. Hij kon de gemeente van Christus uitroeien. Dat kan. Hij dacht God een dienst te bewijzen. O, dan walsen we met 7 mijlslaarzen overal overheen. En dan sparen we geen mens. Als wij maar ons gelijk hebben en ons gelijk halen. En het tegenovergestelde daarvan is genade. Genade maakt ons zo gevoelig. Maakt ons ook gevoelig voor de gevoelens van anderen, voor onze naasten. Ach, ik herinner mij nog toen ik in overtuiging liep van mijn zonde, dat een hondje van onze buren was doodgereden. Dat waren Roomse mensen. En ik weet nog hoe ik op mijn knieën ging voor die Roomse mensen, om af te smeken dat God ze zou troosten in verband met het verlies van een hondje. Ik wil alleen maar aangeven hoe teer dan de dingen liggen tussen God en je ziel en in je relatie tot je naast. Wie dat dan ook is. Dan kun je ook begrijpen dat Jezus zegt: bid voor je vijanden. Kijk, dat wordt toch het wonder die waar in je persoonlijke leven. Deze broers zijn ook als vijanden met God verzoend geworden. Dat blijkt uit hun spraak. Hun spraak maakt hun hier openbaar. Zonder genade, dan spring je over 7 sloten tegelijk. En met genade kun je nog niet over een strootje heen stappen. Nou, die broers van Jozef zijn ver van hun plaats hier. Vandaar dat ze Jozef ook verdenken en dat ze bang zijn voor hun eigen leven. Maar Jozef blijkt nog dezelfde te zijn. Zijn vergevende liefde hield niet op bij het sterven van zijn geliefde vader. Zijn ween, zijn intense verdriet wanneer hij hoort wat de broers hier denken, geeft aan hoe pijnlijk het voor hem is dat zijn broers hem niet vertrouwen. Herken je het uit je eigen leven? Als je niet vertrouwd wordt, terwijl je oprecht mag zijn in de dingen waar het dan op dat moment over gaat. Wat moet het voor de Heer Jezus Christus geweest zijn in zijn omwandeling op aarde, om altijd dat wantrouwen en dat ongeloof dagelijks te ervaren. Hij voelde de vijandschap dag voor dag. Jozef weent erover. Jezus weent erover. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. En dat zegt nou iemand die zelf nog nooit een zondaar heeft afgewezen. En gelukkig maar, als we ervan weten dat hij ons tenslotte toch door zijn zondaarsliefde overwon. Dat je het mag getuigen, de Heere is mij te sterk geweest. Hij heeft mij overmeesterd, hij heeft mij overmocht. Zodra de broers gehoord hebben wat hun verzoek heeft uitgewerkt bij hun broer Jozef, dan vatten ze moed. Ze treffen geen harde heerser zoals ze dachten, maar een bewogen broeder die zijn opwachting maakt in het koninklijk paleis. Er zijn geen tussenbodes meer nodig nu, nee. Nou durven ze zelf naar hem toe te gaan, naar hun broeder. En ze komen tot hun broeder in diepe ootmoed. U merkt wel dat de genade van broeder Jozef hen heeft klein gemaakt. En kijk nu eens wat er gebeurt. Ze komen bij Jozef hun broer. En ze vallen voor hem neer. Als bewijs van hun oprechtheid en hun oprechte schuldbesef vallen ze aan de voeten van hun broer neer. En ze belijden het echt vanuit de grond van hun hart. Daar zit geen enkele dubbele bodem in. Wij zijn u tot knechten. Dat wil zeggen, wij zijn u tot slaven. En we zijn altijd bereid om u te dienen. En dan moeten we bedenken dat zij, deze broer die daar nu staat, dat zij die als slaaf verkocht hebben naar Egypte, om voor goed en voor altijd van hem af te zijn. En kijk eens, nu liggen ze aan zijn voeten. Om hem altijd te dienen. Herken je het? Je moest niks van Jezus hebben. Je haatte hem zelfs. En door zijn zondagsliefde kwam je aan zijn voeten. Daar lag je als een arme zondaar. En alleen genade kon je nog maar hebben. En hij schonk het je. Genade voor de grootste der zondaar. Dit is nooit klein te krijgen. Dit laat zich alleen maar bewonderen. Dit laat zich alleen maar aanbidden. Daar liggen ze hoor. In Genesis 37. Lezen we dat ze hem haten vanwege de mooie rok die hij van zijn vader had gekregen. En ze haten hem zo stuiter dat ze niet in vrede met hem konden spreken. En toen Jozef gedroomd had dat die broers zich nog eenmaal voor hem zouden buigen, dan staat er in zijn hart hem des te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En kijk nou eens, zeg. Nu liggen ze daar. Inderdaad, helemaal overeenkomstig de droom van hun broer. En ze buigen zich voor hem neer. Aan zijn voeten. Echter niet in haat, maar in liefde. In volkomen overgave. En gedreven door die liefde. Willen ze buigen. Willen ze zijn knechten, zijn slaven zijn. Maar Jozef, die zegt, vrees niet. Want ben ik in de plaats van God? De kanttekenaren van de Statenvertaling plaatsen bij deze tekstwoord een bijzondere aantekening. Ben ik die God die de macht zou hebben u kwaad te doen? Die God die door mij goed doen en behouden wil? Gemeente, van waar? Die God die door mij, Jozef, en dan mogen hier toch de meerdere Jozef in lezen. Het gaat hier om die God die door Jezus goed doen en behouden wil. Hoe diep ontroerend zijn deze woorden. Zou ik kwaad doen, zegt hij, terwijl God juist door mij goed doen en behouden wil. Terwijl wij mensen vaak zulke boze en harde gedachten over God hebben. Als er al een God zou zijn, dan zou die dit en dan zou die dat en dan zou die zus en dan zou die zo. Maar hier presenteert God zich als die God die in en door Christus goed wil doen en behouden wil. Zo heeft hij zich al gepresenteerd in Genesis 3, direct na de val van Adam en Maninne. De vloek voor de slang betekende de zegen voor de mens die van zijn God afviel. En in die wonderlijke moederbelofte van Christus klinkt de overwinning van Christus al door op zonde en dood. De dood verdient vanwege de zonde. En het leven ontvangen vanwege de genade. Zo is God in en door de Heer Jezus Christus. En dan horen we God zweren bij zijn heilige naam. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Hij heeft lust in bekering en leven. Hoe heeft God zich in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gepresenteerd? Als die God die onze krankheden kent en zijn liefderijk geneest. Zo ook hier in Genesis 50. Jozef, die zegt tegen zijn broers, jullie wel. Jullie hebben het ten kwade gedacht. Kijk, Jozef wist het wel natuurlijk. Hij heeft het ondergaan. Hij heeft het meegemaakt. Hoe zijn broers hem kwaad gedaan hebben. Wat zal het moeilijk geweest zijn voor hem. Hij kon roepen wat hij wilde en vragen wat hij wilde. Maar er was geen spoortje van mededogen of medelijden in zijn broers aan te treffen. O, wat waren ze blij dat ze van hem af waren. We hopen hem nooit meer te zien. En we zeggen tegen onze vader dat hij dood is verscheurd door een wild dier. En gelukkig, we zijn er vanaf. En die smerige rok van hem, die smeren we vol bloed. En laten zien, kijk eens vader, dat is er met uw zoontje gebeurd. Geen spoor van medelijden of ontferming. Hard en onbekeerlijk. Nooit hoop van meer te zien. Jullie wel. Jullie hebben het ten kwade gedacht. Maar God, dat is nou het genadewonder, ook in u en mijn leven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaad, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Dat is het geheim. Maar God, wie had ooit kunnen denken dat God dit kwaad ten goede zou keren? We hebben het gezongen, hè? Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Psalm 18 zegt, Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. Hij is het schild voor allen die op hem vertrouwen. Maar kijk eens, zo gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden, gij lieden wel, gij hebt het een kwade gedacht, maar God, hij heeft het een goede gedacht. Dit is het grote doel geweest van God achter deze hele geschiedenis. Van de droom van Jozef tot op dit moment toe heeft alles bij God in het teken gestaan van het behoud, ook van het behoud van deze broers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Hoe onnaspeurlijk zijn zijn gangen? Ook deze gangen die God met Jozef en zijn broers en vader Jacob is gegaan. Hoe onnaspeurlijker zijn de gangen die God is gegaan met de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Als je dat er eens over denkt, nietwaar? Wat daar midden in de nacht de hemel gescheurd wordt en God zijn kind neerlegt in de kribbe van Bethlehem. Om te sterven aan een vloekhout. Dan staat er ook boven de kribbe geschreven. En boven het kruis geschreven. Gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. De dood van mijn zoon was bedoeld om u van mijn kind te ontdoen. Kruist hem. Weg met hem. De dood was nu nodig van hem. Om mijn dood voor eeuwig weg te nemen. Dat horen we toch altijd. Als het avondmaalsformulier wordt gelezen. Dit deed ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan zeggen we misschien ook vanavond wel, oh, ik heb het zo vaak net zo verkeerd bedoeld. En ik bedoel het nog vaak zo kwaad, zoals deze broeders dat hebben gedaan. Zelfs nadat ze zo door Jozef in genade en in liefde waren aangenomen. En hij zo voor hen had gezorgd, al die tijd. Zij dachten tenslotte nog dat hij een kwaad zou doen. Maar hij heeft nooit anders dan het goede met hen voor gehad en het goede met hen bedoeld. En dat is nou de boodschap die uitgaat van het evangelie. God heeft zijn zoon niet in deze wereld gezonden omdat hij die wereld oordelen zou. Maar, zegt Jezus, opdat die wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel geweest van zijn komst. En dat mogen we u en jou en tot mezelf ook preken. Hij deelt dat goed ook nog uit. Wij zeggen het zo vaak aan een wederhorig kroost om altijd bij hem te wonen. Nou, hier liggen ze hoor aan zijn voeten. Nu dan, zegt Jozef, vrees niet. En ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Bijzonder, hè? Om nou zo'n woord te horen, wat hebben ze toch verkeerd over hem gedacht. En dan vloeit dit van zijn mond. Ze vreesden toch, ze waren toch zo bang. Nu dan, vrees niet. En ik zal u en uw kinderen en uw kleine kinderen onderhouden. En zo troost hij hen. En sprak naar hun hart. Dit is ook bijzonder hoor, dat we dit zo samen mogen lezen. Want dan gaat die troost niet alleen naar u en naar mij uit. Maar er wordt hier ook nog zo'n heerlijk woord gesproken over onze kinderen en over onze kleinkinderen. U snapt ook wel de zorgen. En ik ook. Maar oh, wat is het dan heerlijk als je zo'n woord mag lezen. En als dat nou in geloof ontvangen mag worden. Dan sta je zo anders in de ding. Ook al is het soms ontzettend moeilijk en zwaar. En zo is het nu ook gegaan. Als wij zien op de omgang van Jezus met zijn kinderen. Ook de kinderen van de kinderen hebben bij de Heer Jezus een plek gekregen. Hij heeft het ook heel nadrukkelijk zelf zo verwoord. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En indien gij niet wordt gelijk een kinderke, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. We zingen het toch ook, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Ik was van de week nog bij mensen waar een babytje geboren was. En toen heb ik Psalm 8 gelezen uit de mond der kinderkes. Hebt gij en de zuigeling, hebt gij sterkte gegrondvest. En er liep zo'n heel klein lief jongetje van een jaar of 4. En die zat er ook bij. Ik zeg, lieve jongen, heb je dat nou gehoord? Dat ook de Heere door de mond van de kinderen zijn lof bereidt. Dat jij mag zingen tot ere van de Heere. Dat je hem groot mag maken. Dat nou de Heere bedoelt ook in jouw leven. Ik zeg, zou jij voor de Heere willen zingen? Ja, hij wou voor de Heere zingen. En hij begon Psalm 121 te zingen. De Heere zal u steeds schade slaan. Opdat in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heere, zij geen of uit mag gaan. Zal eeuwig. U behoeden. Ach, wat zegt de Vader? Zijn trouwens zelf op het late nageslacht. Wat zegt de Zoon? Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En nou zijn die hemelse korenschuren bij Jozef dichtgegaan. Na 5 jaar was het over. Maar nu? Nu mag ik nog uitdeler zijn van het brood van het leven. En u merkt wel, er hoeft vanavond niemand met honger naar huis te gaan. Of als dit woord nou ontvangen is geworden voor wat het waarlijk is, dan mag je ervan eten. Zoveel als dat je maar wil. Hij zegt niet het is genoeg nu. Nee. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, wild en overvloedig. Doe je mond dan maar wijd open en ik zal je vervullen. En dan staat hier nog nadrukkelijk dat hier Jozef woorden van troost spreekt. Troost, dat is zo'n mooi woord. Als je je vertroost weet, wat geeft dat een vrede in het hart. Staat zo prachtig in Jesaja's 40. Troost, troost mijn volk. Dat. Dan spreekt hij tot onze hart. zal uw liederen God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat zondag één, je enige troost, beide in leven en in sterven. Dat alleen om de verdiensten van Christus al mijn zonden vergeven zijn. En dan maakte hij dus een heilige geest ook mij van harte bereid om voor hem, dat is voor Christus, te leven. En nu was het beeld van Jozef slechts een voorafschaduwing van die meerdere Jozef. En nu ligt in het zien op hem onze enige troost beide in leven en in sterven. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijn hulp verwacht, opdat er eer in onze landen woont en zich al daar op het luisterrijkst vertoon. Amen. Zingen wij van Psalm 85, het derde vers. Ons danken en bidden. Groot is uw trouw, o Heere. O gij die de wel, gij hebt het een kwade gedacht, maar God heeft het een goede gedacht. En dat alles om een heel volk in het leven te behouden. Dat grote doel staat u nog steeds voor ogen, Heere. O, wij smeken van u, dat het woord ook zijn genadige uitwerking in ons persoonlijk hart en leven zal mogen hebben. en houden. Wil daartoe zelf, door de bediening van uw Heilige Geest, de woorden in ons hart een plaats geven. Voor het eerst of opnieuw. Omdat we mogen overdenken. We hebben het zojuist gezongen om op te merken wat antwoord u geeft. En dat u spreekt tot elk die voor u leeft. Uw gunstgenoot van blijde troost en vree. Maar dan ook die waarschuwingen. Wat hebben we dat bij deze broers ook weer gezien. Mits hij niet weer op het spoor van de dwaasheid treedt. Dan kan ons leven, ons geestelijk leven, zoveel schade lijden door eigen schuld. Omdat wij u niet vertrouwen in uw liefde. Het ongeloof dat u verdacht houdt in uw liefde, trouw en macht. O God, bewaar er ons voor. En geef dat die woorden tot eer van u geweest zullen zijn. Heere, dank voor wat u gaf. Wil ook het tekort en het zondige genadig verzoenen. Wees met deze gemeente, wat een zegen dat ze in de week nog samen kunnen en mogen komen. Alle vrijheid, niets in de weg gelegd om zo samen te luisteren naar uw stem. Ook met ons verbonden, elders of thuis. Heere, wil ook daar uw woord tot zegen doen zijn. We mogen u bidden voor onze broeder, die u hier gesteld hebt, zegen hem in zijn bediening, ook zijn gezin daarin. Op de kansel, maar ook aan de huizen en in al het werk dat gedaan mag worden. Kan soms zo belastend zijn, Heere. Maar geef vreugde. Blijdschap in de dienst aan u. Ontferm u dan ook over de kerkenraad en allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Er moet zoveel gedaan worden, maar laat het in afhankelijkheid van u gebeuren. Door een ieder, Heere. En zegen de gemeente, jong en oud. O, dat het gehoord en gezien mag worden, dat er onder ons gevonden worden die u mogen kennen en die tot die kennis geraken door de kracht van woord en geest. Dat wonder voltrok zich ook in het leven van de broers van Jozef. Wij zouden zeggen hopeloze gevallen, maar ze mochten getuigenis geven van de hoop die in hen was. De dienst aan de God van Jozef en de God van hun vader Jacob. Heere, dank voor wat u gaf. Gedenk ons, ook als we naar huis gaan, mogen weer veilig thuiskomen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De slotzang vindt u in Psalm 111, de versen 2 en 3 des Heren werken zijn zeer groot en hij maakte hij die heerlijk is en wonderende gedachtenis, zijn de versen 2 en 3 van Psalm 111. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.